De tekst voor dit avontuur vindt u in het gelezen schriftgedeelte, Jesaja 14. En daarvoor het 32e vers. Jesaja 14, vers 32. Daar spreekt het woord des Heren aldus: wat zal men dan antwoorden, de boden des volks? Dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. Tot zover. Ons rest nog een klein gedeelte van dit hoofdstuk, en wel vanaf het 24e vers. In de versen 24 tot en met 27 vinden wij weer een profetie tegen Asser. Dat Asser in het land verbroken zal worden, in mijn land, en dat wil hier zeggen, in Juda. Want de Heer heeft een raad beraadslaagd, en die zal bestaan. In het schriftgedeelte komt sterk tot uitdrukking dat welke machten en krachten er ook in deze wereld en in de geschiedenis van deze wereld en onder de volken van deze wereld werkzaam zijn, dat geen enkele kracht opgewassen is tegen de raadslagen Gods. De Heere kan wel zeggen van mensenkinderen, beraadslaagt een raad en ze zal vernietigd worden. Maar de mens kan nooit Gods raad teniet doen. Dat geldt zowel voor zijn oordeel als ook voor zijn zegeningen. En dat komt ook zo uit in die profetie tegen de Assyriërs, dat de Heere die roede, niet alleen Babel, ook Assyrië, het geldt eigenlijk alle machten en krachten, die zal de Heere verbreken. Hij heeft het in zijn raad besloten. Als hij zijn hand uitstrekt, wie zal dan keren? Dit is uiteraard niet alleen zo als het gaat over volkeren en landen, maar het geldt ook de enkeling, de mens persoonlijk. We hebben onlangs op de catechisatie nog eens over de onafhankelijkheid Gods, dat de mens in een waan leeft. Hij waant zich onafhankelijk. En bij de een komt dat misschien sterker openbaar als bij de ander. Als een mens bezig hoort, en zeker soms in een bepaalde leeftijd, dan zeg je nou, hij wil niet afhankelijk wezen van niemand, van God niet en van geen mens. En het is zo bespottelijk. Ik nam toen het voorbeeld, ik zeg, jongens, stel voor dat er is, jullie zijn allemaal weg en één catechisant, die is er nog. En net als hij de trap daarop loopt, valt hij naar beneden en hij breekt allebei zijn benen. Dan kun je wel net ervoor gezegd hebben, ik heb niemand nodig. Maar dan ben je maar wat blij als er iemand naar je toe komt die je opraapt. Je kunt gewoon niet beseffen hoe afhankelijk de mens is van elkaar zelfs, maar boven alles van God. Dan kun je die afhankelijkheid, die kun je eigenlijk niet leren. Dat is niet goed te maken met een of andere door onszelf uitgedachte weg. Maar de Heere kan het ons wel leren. En als de Heer het ons leert, dan is het weliswaar een levensles, maar dan gaan we er toch iets van verstaan dat we buiten hem vergaan. En het gaat ons hoofd voor hoofd. Want zoals dat slotvers uit de profetie tegen Assyrië zegt, zijn hand is uitgestrekt, wie zal ze dan keren? Dat moet je eens even indenken. dat als God zijn hand uitstrekt, het zij als een zegen of als een geestel. Is er niks aan te doen. In het leven van iedere dag klaagt de mens vaak. Dat is ook onder ons zo. Alleen de klachten hebben dan vaak een godsdienstige achtergrond ook. En zijn een beetje godsdienstig gekleurd. Soms gemeend, soms is het een gewoonte. Maar wil je dan geloven, hoe meer je afhankelijkheid leert onder die hand Gods, hoe minder je klaagt. En weet je waarom? Nou, in het gewone leven, dan gaan we allemaal ons weg. De een doet dit, de ander doet dat werk. De moeder in het gezin, de vader op zijn werk, of hoe dan ook, de kinderen op school. Maar beseffen wij dan dat dat leven van ons dan vol is van de onderhouding Gods? Ook als je zit te klaar. Dat dan is te beseffen. Met op de achtergrond een ogenblik de gedachte dat als God zijn hand uitstrekt of intrekt, dat wij dan niet kunnen bestaan. Dan vergaan wij. Ik bedoel dit, mensen, je kunt wel eens wat zeggen, maar het blijft toch waar, al wordt het weinig erkend, het blijft toch waar. Alles wat de mens heeft, boven de toren en de dodende verlating, alles wat hij daarboven heeft, dat is van God. En het is heel veel, veel meer als wij ooit kunnen beseffen. Soms in de flits komt dat in het leven openbaar. Dan zie je hoe het is als God werkelijk zijn hand uitstrekt of intrekt. Dan zie je een mens in een ogenblik vergaan. Hij kan niet meer leven. Hij is gewoon zijn hele grond. En hebben wij geen grond? Zo bedoel ik niet, maar ik bedoel de grond die hij onbewust had in die langmoedigheid en die onderhoudende werking Gods, die we geen eens beseffen. Als God die wegtrekt, dan komt het uit dat de mens totaal verloren is. Vandaar dat ik ergens ook wel een beetje begrijpen kan dat de vader is verteld dat hij als een jongen, ergens 16, 18, een beetje geestelijk gedeprimeerd was. En met zijn hoofd op zijn hand aan de tafel zat. Nou ja, dan zou je zeggen: jongen, laten we nou nog eens praten. Heb je het zo moeilijk? Maar je weet toch wel. Maar toen zei hij: wat scheelt eraan? Wat scheelt eraan, Gerrit? Zei zijn vader tegen hem. Wat scheelt eraan? Nou, ik voel me zo van schaam je eigen, joh. Schat eruit, steek een sigaar op. Je ligt toch niet in de hel? Kijk, dat lijkt vreselijk hard. Maar ook dat hebben wij nodig. Ook dat onderwijs hebben wij nodig. En wij doen de Heere ontzaglijke oneer aan, iedere dag. Omdat alles voor ons vanzelfsprekend is en dat we niet het minste besef hebben dat als God die hand naar ons uitstrekt om ons weg te doen, of intrekt om ons aan de eenzaamheid en de verlating over te geven, dat het dan ook afgelopen is. Maken we niks meer klaar. Ze zeiden wel eens vroeger dat er geen steen op de aarde kan liggen buiten God en zijn wil. Maar dat is dicht bij de waarheid. De waarheid zal nog wel veel groter zijn, maar de achtergrond die daarachter zit, die is waar. Want in hem leven wij, en in hem bewegen wij, en zijn wij. En dat geldt voor de mens in het algemeen en in het bijzonder. Maar gelukkig is die mens die er iets van verstaan mag. Die heeft altijd reden, altijd oorzaken om wanneer de Heere hem weer bepaalt bij de werkelijkheid, om hem voor God te buigen en zichzelf te veroordelen. En te bekennen voor de Heere dat hij een groot onvernuftig beest is. En om daaruit verootmoedig te mogen worden, altijd weer. Want als hij zijn hand uitstrekt, kan niemand het keren. Hier staat het in het teken van het oordeel. Maar dat geldt even goed in zijn zegen. Ach, hier op aarde, mens hangt van allerlei dingen aan elkaar. Hij wordt gewoon bepaald door mensen, door verhalen, door alles en nog wat. Het is een groot voorrecht als de Heer je er gewoon, de interesse er gewoon uit wegneemt, dat het je niet schelen kan. Of ze nou dit zeggen of wat anders zeggen, heeft helemaal geen zin. Want dat is ook een groot geheim dat de Heer aan zijn volk bekend maakt als hij zijn hand uitstrekt om Asser te verdelgen en die roede te verbreken, dat het even waarachtig is als hij zijn hand uitstrekt om te zegenen, dat niemand die zegen weg kan nemen. Abraham, die kreeg het woord van God, zegenende, zal ik u zegenen. En die u vloekt, die zij vervloekt. Wist je wel dat daar ook in het godsdienstige leven zoveel vijandschap over is? Als een godsdienstig mens met een heleboel godsdienst en wat die ergens allemaal nog meer naar voren brengt. Als je hem zomaar stilletjes met een glimlach op zit te nemen. En als het eind van het liedje is, ja, joh, het spijt me wel voor me. Zeg maar helemaal niks. Zeg maar helemaal niks, helemaal niks. Je kan er nog 10 keer zoveel op stapelen. Want de Heere heeft gezegd, ik zal naar mijn schapen vragen. Ik heb mijn hand uitgestrekt naar de kleine. Dus, ja, een mens kan dat niet van zijn. Wees maar eerlijk, een mens zit ondertussen alweer te kletsen tanden en dan denkt hij, wat zal ik nou eens terugzeggen? En hoe zal ik nou eens dit en hoe zal ik nou eens dat? Want hij vindt het erg, zo is een mens. Maar hij heeft een slecht passie mee. Ja, dan moet je allerlei dingen, je zou het liefst nog brieven schrijven en al die dingen meer en dit. En dan zal ik het iets anders vertellen, want je lelijke leugenaar is heel anders enzovoorts enzovoorts. Maar het hoef je niet te doen. God de Heere regeert. Ja, en dat geldt mij ook hoor, in de eerste plaats. Ik sta niemand de les te lezen, mijn eigen. Maar ik weet dat het zo nodig is en dat het zo ontzettend weinig gevonden wordt. Dat nou eens een klein beetje losraken van ons eigen, van de mens en van de godsdienst. Onze eigen willige godsdienst. Kom altijd maar weer boven. Die zuurdesem. Maar welzalig ben je als de Heere bezig is, begonnen is om de zaak om te keren. Te beginnen bij je eigen. Want waar de Heere zijn hand uitstrekt, daar kan het wel eens lijken. Of dat hij ons eeuwig om zou keren. Maar dat is niet de bedoeling voor Jacob. Maar wel dat zij zouden leren, zijn hand is uitgestrekt, wie zal ze dan keren? Ten goede of ten kwade? Op de Heere regeert. Beef gij volken, eert. Want Asser, dat is een verschrikkelijke, laten we het zo maar zeggen, praatjesmaker. Tiglath-Pileser, hij is er aangegaan. Die wordt hier ook bedoeld waarschijnlijk. Hij is er aangegaan. Maar zo mond. Later Sanherib, precies hetzelfde. En zo is die Asser getekend daarin. Op die manier van optreden. Hij slaat zijn handen overal aan. Hij wil alles aan hem onderwerpen. En straks, dat komt nog bij de profeet Jesaja, straks dan liggen de legers ook nog voor Jeruzalem. En de koning Hiskia heeft het vreselijk benauwd gehad. Hij heeft de brieven voor Gods aangezicht neergelegd, want hij wist ook niet wat hij zeggen moest. En hij vroeg aan die man of dat ze in een andere taal wilden spreken, want het volk kon er wel eens door aangestoken worden, door wat die vijanden daar allemaal zeiden, daar buiten de poort, maar ze werden gewoon uitgelacht. Want de hand van Asser was zwaar op de volkeren. Hij stond in een hele rij op, die allemaal vertrapt had en hun goden omvergeworpen. Zou die God van Israël een ander lot beschoren zijn? Maar dan de boodschap die Jesaja moet geven. De dochter Sions belacht u. Zij bespot u. Ze schudt het hoofd achter u. Ja, er is ook geen pijl ingeschoten. In Jeruzalem. Het was een tijdelijke redding hoor. Uitstel is geen afstel. Maar het zijn toch allemaal geen wijzingen naar die waarheid. Geen onheil zal de stad verstoren die God ter woning heeft verkoren. En wanneer een mensenkind daar iets van mag beoefenen, dan moet je er maar op rekenen, dat roept alleen ook maar tegenstand op. Tegenstand. Bij godsdienstige mensen, vooral. Want die kunnen dat helemaal niet verdragen. En die zijn woest, die spotten met Isaac. Maar de Heere, die strekt zijn hand ten goede over hen uit. Ah, ik denk wel eens de reine leer der zaligheid, hè. Dan moet je niet denken, dat hebben wij, of dat hebben die, dat hebben die. Als de Heer het ons geeft, dat is zo'n eeuwig wonder van genade, want je vindt het nergens. Alleen God geeft het. Blijkt er wel eens wat op misschien. Maar hij moet niet over de godsdienst praten. Over hun godsdienstige instellingen. Hun godsdienstige bewegingen. Hun godsdienstige arbeid. Noem maar op, dat hele samenstel van werkzaamheden. Dan moet je niet per ongeluk in de lach schieten. Zo. Dan komt openbaar dat men niet waarachtig met Jona heeft beleden. Ik ben een Hebreeër. Ik vrees die God die de hemel en aarde gemaakt heeft. Werp mij maar overboord. Ja, nogmaals hoor, dat hoeven we niet te maken, dat kunnen we niet maken, maar de Heere die maakt het. En dan kan iedereen zeggen, nou dat is een mooie godsdienst. Eerst weglopen, eerst dit en eerst dat en dan tenslotte nog, ik ben een Hebreeër. Ik vrees die God. Ja. Het is ook pijnlijk hoor. Dan kun je toch wel indenken hoe pijnlijk dat is. Voor die altijd daar stellende mens. Als je geconfronteerd wordt met de waarheid, Gods hand, die bestaat alleen. En alle andere handen vallen tenslotte slap neer. Daarom moet je ook nooit denken dat er in het algemeen genomen dat er plaats is voor de waarheid. Dat is helemaal niet waar. Dat is er nooit geweest en het is er niet ook. Voor Gods waarheid. Tenzij. En dat is door geen enkel kerkgenootschap en kerknaam te maken hoor. Maak je daar alsjeblieft geen illusies over hoor. Door ons niet en door niemand niet. Maar het geldt nog altijd strikt persoonlijk. Tenzij God zelf ons onderwijst. En dan is het nog zeer ten dele. En dan heb je altijd nog waar de Heere zijn licht doet schijnen. Te zien dat je enkel duisternis bent. Maar dan is er toch iets. Hoe moet ik dat zeggen? Er is iets van die. Van die grootheid openbaar gekomen. En er is ook iets van dat buigen voor hem. Hij alleen. Nu, het is gelukkig. Zijn hand is uitgestrekt. Wie zal ze dan keren? Het is gelukkig als zijn hand uitgestrekt is. Om ons te trekken. En om ons zijn tekenen te laten zien. Van de nagel. En om ons toe te roepen, ik heb in mijn beide handpalmen gegraveerd. Maar het is ongelukkig, diep ongelukkig, als zijn hand is uitgestrekt om de mensen te verderven. Want daar helpt ook niets en niemand aan. In dat 28e vers tot en met het 31e vers vinden wij een profetie tegen de Filistijnen. Palestina of Filistea. Zoals de eigenlijke benaming van die landstreek, die strook, die kuststrook, waar de Filistijnen hun woonplaats hadden. En dat woord kreeg Jesaja in het jaar toen de koning Agas gestorven is. Vandaar dat door velen de volgende versen worden toegepast op de nakomelingen, de opvolgers van Agas. Hiskia, onder andere. Die ook de Filistijnen behoorlijke slagen heeft toegebracht. Dat kan uiteraard. Maar persoonlijk geef ik toch de voorkeur aan. Om nog even terug te denken aan Assur, aan die Tiglat-Pileser en later die Salmanasser met zijn Rabsaké, met Samerit. En daar nog even aan terug te denken, want die koning van Assur, die drukte niet alleen het land Juda in het stof, maar ook al die omliggende landen. In die snoevende reden noemt Sanherib ze met name, al die volkeren en landen die door hem zijn vernield. En daar horen de Filistijnen ook bij. Die werden tegelijk ook door die tucht roede gods geslagen. En nou, wat voor de ene een tuchtroede is, is voor de ander nog geen tuchtroede. En dat zie je in dat gedeelte tegen de Filistijnen. Want daar staat er: verheug u niet, gij gans Palestina of Filisteer, dat de roede die u sloeg gebroken is. Want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen en aan vrucht zal een vurig vliegende draak zijn. Kijk, diegenen dus die dit toepassen op Agas, die is nu dood, en dan komen zijn opvolgers, onder andere Hizkia, en die heeft nog een goede tijd gehad. Dat kan natuurlijk wel, maar als je leest welke woorden de profeet kiest, er zijn er die zo ver zijn gegaan, dat haar vrucht zal een vurig vliegende draak zijn, die daar de Messias in hebben willen zien. En hoe Hizkia en tenslotte de Messias, die alle Filistijnen ten onder zou brengen, ook geestelijk gezien. Maar je voelt wel aan, ja, ik durf dat niet. Ik geloof niet dat het Bijbels is om daarin nou een voorzegging te zien van de Messias als een vurig vliegende draak. Wat dat voor een beest geweest is, volgens sommigen zijn het vliegende slangen geweest vroeger. Maar dat is niet te bewijzen. Het kan ook een bepaalde voorstelling zijn van een of ander afschrikwekkend beest dat door de lucht vloog. En waar de mensen van spraken. Maar om dat nou op de Messias toe te passen, dat kan niet. En ook niet op Hizkia. Daarom wil dit zeggen, als de ene stok door God aan de kant gegooid wordt, heeft God nog wel andere stokken om te slaan. Dat wil zeggen. Dan heeft de Heer ook assen niet voor nodig. De Heer kan zo weer een andere macht tevoorschijn roepen. Om het aardrijk te geestelen en de volken te verdelgen uit hun plaats. En die Filistijnen, die zijn een beetje opgelucht. Er is een zekere actie ontstaan onder de Palestijnse volkeren. Omdat die Tiglath-Pileser, laten we even aannemen dat het daarop ziet, die is dood. Het lijkt of de macht van Asher enigszins tanende is. En in dat ongegronde optimisme verheugt Palestina zich. Filistea, de Filistijnenland. Ze denken, nou gaat het goed. Nou zullen we van het juk afkomen. Nu zullen we proberen met vereende krachten Asser de slag toe te brengen. En dat bestraft de Heer. Dan zitten ze in de oorlog. Voor de mens zeggen, ja natuurlijk, dat is een grote zegen dat de Heer het tenslotte zo'n slang die de wereld deed beven, geoordeeld heeft en dat het Duitse Rijk ineens stort. Maar, dat wil niet zeggen, nou zijn we klaar. Nou kan ons niets gebeuren, want de Heer heeft zoveel andere stokken om een mens, om een volk te slaan, neer te slaan. Daar hebben wij geen begrip voor. Hoe groot en machtig de Heer is boven alles. Maar wat mijn volk aanbelangt, zegt de Heer zo midden ertussendoor, de eerstgeborenen der armen zullen wijden en de nooddruftigen zullen zeker nederliggen. Eerstgeborenen der armen die hebben hele zware taken, verantwoording. En nooddruftigen, dat zijn ook mensen die eigenlijk, ja je zou zeggen, die alles en alles en alles in het werk moeten zetten om in hun nooddruft te voorzien. En nou is hier het eigenaardige woord, die voorstelling die daar aan de, op de achtergrond ligt. Ze zullen lijden, de eerstgeborenen der armen, als schapen, met schaap, vreedzaam, gerust en stil. En de noodrustigen, die zullen zeker nederliggen. Dat is ook nog niet direct zo'n beeld van actie dat ons hier voorgehouden wordt. Geen actieprogramma. Zeker nederliggen. In de beschutting en de bescherming van de God Jacobs. Ik lag en sliep gerust, van zeren trouwbewust, tot ik verfrist ontwaakte. Je bent toch noodruftig? Ja, maar dat is nou juist het wonder. Voel je hier nu dat wonder in? Als wij dat nou uitleggen, weet je wel, dan krijg je dus noodruftigen. En nou krijgen die mensen een zak vol met geld, bij wijze van spreken. He, nou kunnen ze slapen. Of, ze hebben zo'n honger, er is geen eten, maar er wordt brood gebracht. He, we hebben onze maag weer vol. Nou kunnen we tenminste rustig nederliggen. Zo is het nou voor vlees en bloed, en zo is het nou in het godsdienstige ook. Maar zo is het nou bij de Heere niet. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgenaamd zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Ik wil niet zeggen dat de Heere niet alle noodruft naar lichaam en naar ziel vervullen kan en op zijn tijd ook vervult. Kan de Heere ook. En dat doet de Heere ook. Maar dat is nog niet het punt wat ik nu bedoel. Wat ik bedoel is dit wat Paulus noemt als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Als droevig zijnde toch altijd blijde. Als stervende en ziet wij leven. Als verleiders en nochtans waarachtige. Dan moet je eens opletten in het leven. Dat God nou een God is van ja en amen. Dat de noodruftigen. Alleen laten we maar eerlijk bekennen voor de Heer. Hè. Wij zijn niet zo makkelijk en zo gauw. En uit ons eigen nooit noodruftig. Alles behoevende zondaar. Die aan alles gebrek hebben. We doen wel alsof. De ene is al armer als de andere. En ellendiger als de andere. Maar ja, dat kijk je zo dwars doorheen. Dus echt, dat schijt toch uit. Je hebt niks met die godsdienstige rommel te maken. Oh, ik moet weer ergens aan denken ter illustratie. Dat er zo'n dominee kwam preken op Vliedrecht. En dan zat hij onder de preekstoel en dan erboven. En als de bommen zouden vallen, en het zou er nog eens op aankomen. En toen dat volk, he, dat er daar nou kennis aan had om geen voetje grond op de aarde over te houden. Ja, geen voetje grond, moet je nagaan, dan maak je nog zulke sprongen. Of net een klein stukje om te knielen, je weet al die dingen wel. Maar geen voetje grond. En die man die kwam in de consistorie. En er had niks gebeurd. Maar ja, je hebt altijd mensen die zitten graag uit te dagen en een vuurtje te stoken. Dus er had er zeker iemand wat gezegd. Dus opeens zegt die man, die dominee, die zegt tegen mijn vader. Ja, ik hou niet van die mensen die het zo weten. En niet altijd maar zo. Hij zat een beetje te te porren, weet je wel. Ik hoor maar liever eens wat van het begin. Nou ja, er gebeurde nog niks. Ten slotte had hij de moed om te vragen, Overduin, waar is jouw begin dan? Nou, en toen kwam er een gesprek. Heel rechtlijnig hoor, over het paradijs. Ja, geen flauwe kul van toen ik dit en toen ik dat en toen ik zus. Nee, op het woord gegrond. Maar toen kwam er een punt dat hij zei, maar dat had u nog nooit geloofd. Want dan had je niet zulke onzin klaarstaan te maken vanavond over dat voetje grond en al die flauwe kul meer. Want u hebt een beetje godsdienst uitstaan te kramen, maar dat had nog niets te maken met het waarachtig geloof in de Zonen Gods. Niets. Dat is de vraag nog, of dat u het geloof. Nou, eerst zat hij nog een beetje terug te sputteren. Toen werd hij wit. En tenslotte zat hij zo. Totdat er een andere ouderling zei, laat maar naar huis gaan, dominee. Ja, een mens is wat hoor. Een doortrapt mens. Maar goed, de nooddruftigen, die zullen zeker nederliggen. Dat is Gods woord. Het is alleen maar de vraag, geloven wij nu door genade dat we alleen uit genade zalig worden en dat wij niets hebben? En dat wij midden in de dood liggen. Kijk, dan kun je er pas iets van bestaan. Dat nou zulke naar Gods woord zeker zullen nederliggen. Niet opgeschrikt. En als ze wel opgeschrikt worden. Ja, maar Gods woord is waar. Gods woord is waar. Als we wel opgeschrikt worden, dan zijn we vast en zeker ver van onze plaats vandaan. Dat we een eind vergeten zijn wat we zingen, nooddruftige zal hij verscholen en arm uitgenaam. Dan denken we, ja dat mannetje of dat vrouwtje, die, ja dat zou nou eens groot zijn als die dat of dat nou eens te beurt mocht vallen. Staat er toch maar nooddruftige, maar ik dan? Hoeveel mij dan? Het is persoonlijk. Het is niet zo van, nou pas blij dat die of die, die heb ik zijn gezicht gezien, nou die kan hem ook in zijn zak steken. Is dat nou de taal van een nooddruftig? Nou nee. Ik heb er niks mee te maken. Dus ja, zo komen we weer terecht bij onszelf. Waarom liggen wij niet zeker? Neder. Vanwaar de onrust? Vanwaar vaak ook dat hinken op twee gedachten? Nou, dan kun je het eenvoudig de oplossing vinden. Omdat we zulke verschrikkelijke monsters zijn. In onze eigen waarde. In onze eer, in onze capaciteit, in onze kracht, in onze bekering of wat dan ook. Ik weet niet wat het is. Soms zeg je, heren, heren, wat een werk, wat een arbeid hebt u op u genomen om die hemel van ons op te rollen als een dunne doek. En wat er dan nog overblijft, wat zal er dan in de doodsjordaan toch achterblijven en bezwijken? Maar het woord blijft waarachtig, de nooddruftigen, die zullen zeker nederliggen. Want ze zullen liggen onder zijn wolkkolom en onder zijn vuurkolom. Maar Filistijnen, let wel, uw wortel daarentegen zal ik door de honger doden en uw overblijfsel zal hij ombrengen. Huil gij poort, schreeuw gij stad enzovoorts. Want de profeet ziet alweer een ander oordeel naderen uit het noorden. En er is geen eenzaam in die samenkomst. Dat betekent, het zijn allemaal dappere krijgers, rij aan rij rukken ze op. Wat denk je wel? En nou om het verband even sluitend te zien, moet je even deze voorstelling maken. Die Tiglath-Pileser, die roe, die wordt gebroken. Er vallen geduchte klappen. En nou vergeet opeens een Filistijn, en hoe ook heten mogen, vergeet dat de Heere Jacob heeft lief gehad. En dan lijkt er opeens, lijken de grenzen weg te vallen. Want er komen boden uit Palestina, Filistea, Palestijnse volkeren, laten we het zo maar noemen. Die komen ook in Jeruzalem. Wel gefeliciteerd dat het zo nog gegaan, zo afgelopen is, hè. Wat denken jullie? Zouden we nu proberen gezamenlijk, door gezamenlijk en eendrachtig ons bijeen te scharen, om nou proberen dat juk geheel en al van onze nek af te werpen? Jullie hebben ook heel wat te verduren gehad, mannen van Juda. En wij ook hoor. Er zijn wat doden en slachtoffers gevallen. Er is wat geroofd en gestolen. Aantrekkelijk. Jij zou zeggen, bij zulke grote zaken, daar hoeven we niet meer over de verschillen te praten. En dan gaat het om een gezamenlijke vijand. Wat zou men dan antwoorden, die bodem van dat volk? Die ook zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Laten we één banier opwerpen. En die gehate overmacht van ons doen. Dan krijg je dat antwoord, hè. Wat zal men dan antwoorden? Niet nodig. Niet nodig. Wat? Denken jullie dat je het alleen klaar kan spelen? We hebben geen hulp nodig. Ja, dat is niet die verkeerde onafhankelijkheidsidee van de mens. Nee, hier spreekt nou weer iets van die afhankelijkheid van de Heere. Wat zal men antwoorden aan die bode? Dat de Heere Sion gegrond heeft? Dus de zaak staat al vast. Opdat de bedrukte zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. Dat is historisch meerdere malen bewezen. Dat God machtige vijanden van de poorten van Jeruzalem heeft afgeslagen. In zonderheid is dat uitgekomen in die druktijd van Hiskia. Toen die Sanherib daar voor de stad lag met zijn stormrammen. Toen is het uitgekomen. Toen woonden die bedrukte, die hadden daar een toevlucht in Jeruzalem. Terwijl Sanherib dacht, ze zitten als muizen in de val. Ze komen er nooit meer uit. Toen had dat bedrukte volk een toevlucht. Hij voelt wel aan, de geest der profetie is de geest van het eeuwig evangelie. Dan wordt er met Sion, ja, Sion, daar kan zoveel onder verstaan worden. Boven heet het Sion, op aarde kan het Sion heet, die had een berg geografisch bepaald in, bij Jeruzalem opgebouwd, in de Tempelberg, Sionsberg. En de gemeente Gods wordt ook Sion genoemd. Om Sion's wil zal ik niet zwijgen. Zo vaak, ik zal Sion, ik zal de arme spijs hier zegen op de ruimste wijs. Je krijgt nu dat de Heere Sion gegrond heeft, dat de Heere zijn kerk zelf vastgezet heeft. Daar helpen geen namen, daar helpen geen kerkordes, daar helpen geen synodes. Aan of af of aan toe te doen, daar helpen geen Filistijnen, geen wereldraad, maar dan ook helemaal niks.
Ja, soms weet je van die of die kerk gesticht hebt en de grondvester van die gemeente, dan moet je eens over denken, dat is bespottelijk eigenlijk. Hoe krijgt de mens het in zijn hoofd om zoiets neer te schrijven? Die heeft de gemeente daar gebouwd en zus gebouwd en zo gebouwd. Als je nou zou zeggen, nou, het was ook een afbraakmannetje. He, dan zou je dichter bij de waarheid zijn, maar gelukkig dat de Heere Sion gegrond heeft. De Heere heeft zijn kerk gegrond op zijn Christus, naar eeuwig welbehagen des Vaders. Dat is de grond van Sion. En wacht je, als je nou die goede grond mag kennen, daar iets van weten, dan ben je gezegend. Maar elke andere grond die bezwijkt. Eerlijk hoor. Ik weet wel dat wij geloven het niet of we moeten het in de praktijk meemaken. Dan kan die kans dat er iets van overblijft. Als je in de praktijk van je leven misschien zo'n rechtvaardigmaking hebt verteld. Of bekering of roeping of wedergeboorte. Noem maar op. Allemaal ware dingen hoor. Daar gaat het niet over. Maar het gaat erover wat een mens ermee kan doen. En dan zegt die ijskoud dat hij op goede gronden weet dat het met hem goed staat. Maar dan bedoelt hij een andere grond als die de Heere bedoelt. Maar ik zeg het, dus je hoeft er echt niet te lang over te denken in te pijnigen je eigen van man, wat bedoel je nou? Wat ik bedoel, dat komt in de praktijk van het leven best wel eens aan de orde met ons hoor. Eerlijk waar, daar hoef je niet ongerust over te maken. Als de Heere je thuis brengt, als de Heere je trekt, dan komt er echt wel eens een ogenblik dat je dan beseft dat wat ik nu zeg niet zomaar een praatje is. Dat het niks met sarcasme of wat te maken heeft. Dat ik dat meen. Wat ik nu zeg. Dat wil hij nou, ik weet niet wat. Hij moet op grond daarvan de eeuwigheid aandoen. Dat hij doodsbenauwd krijgt. Je redt het niet. En dat is een moeilijk te verteren onderwerp, mensen. Eerlijk waar. Want als je dat tegen iemand, dan lijkt wel of hij de grootste lasteringen zegt. Als je tegen iemand zou zeggen, man zie toch, al was hij 1000 keer gerechtvaardigd, ik lach erom. Oh, dan zwellen de ader op zijn hoofd op van een mens. Eerlijk. En toch, ik weet dat het de waarheid is. Dat we alleen, wat u er ook van denken mag, zuiver alleen om die enige grond, uit het welbehagen Gods, om Christus en in Christus alleen zalig worden. En dat er niks, maar ook niks bij kan. En dit oude en toch weer nieuwe evangelie, dat zeg ik erbij, dat is altijd al veracht en gehaat geweest. Hier op aarde. En de diepste achtergrond van die verachting en dat haten is, als een mens, welke kleur ook, maar als die enigermate aanvoelt wat de waarheid inhoudt, en dat het een roemloze zaak zijnde zijn, dat die eigenlijk nooit meer aan bod komt, nou, dan kan niet anders of God moet erbij komen, maar anders kun je toch wel denken, mensen, dat kan niet. Dat kan nooit. Dat kan niet. Want de mens die heeft het leven. En hij vindt het leven van zijn hand. Dat is nou de werkelijkheid, de praktijk van het leven. Maar je zou ook ervaren dat je er toch eens blij mee wordt als je eigen niet meer gelooft. Als je ook eens tegen je eigen zeggen mag, oh, joh, schijnt er toch alsjeblieft nou eens uit met dat kletsen. Dat verhaaltje heb je al zoveel keer verteld en dat heb je al zoveel keer verteld, ja. Dat hoor ik nogal eens zo bij mijn eigen van binnen. Hoewel ik niet zo hou van bekeringsgeschiedenis en al die dingen meer, maar goed, dat is nou wat anders, maar doe maar. Maar als je dat wel van houdt, dan zul je toch nog een keer zien dat de wormen en alles die je er doorheen vroeten.
Ja.
Mens is zo... Kijk eens, hij doet net alsof in de wereld, ja, dat die mensen nou zulke oplichters zijn en dat die zo bedrieglijk zijn, dat weet hij wel. Maar hij wilde niet aan dat hij ook zo'n opschepper is. En nou is alles wat de Heer doet groot. Maar om het u duidelijk te maken, weet u hoe het normaal gaat? Als een mens iets van de Heer mag ontvangen, en hij vertelt het de eerste keer, dan lijkt het er nog een beetje op. Maar als hij de tiende keer vertelt, dan is het zo. En dan weet ik wel, alles wat de Heer doet, is onbeschrijfelijk groot. Maar ik bedoel nu die vergrotende trap van de mens. Want hij krijgt er al gauw lucht van dat hij daar ook wel wat mee te betekenen heeft. Het was steeds mooier. En als de Heer niet aan de pas komt, dan gaat hij ermee te gronden. Eerlijk waar. Maar gelukkig dat de Heer bij zijn volk eraan te pas komt. En dat de Heer er zelf voor zorgt, hij zegt. Weg. Alle roem is uitgesloten. Ja, dan krijg je hoe ouder hij wordt. En dat zeg ik ook nog wel eens, want ik voel mij geklauwen, want ik ben bijna 40. Hoe meer hekel krijg je aan Gods dienst. Van mensen, praat toch alsjeblieft over wat anders. Hè? Over wat anders? Ja. Hoe ze gaan op werk vandaag, jongens? Goed? Ja hoor. Goed verkocht. Hij moet geen godsdienst proberen te maken. Kijk, ik bedoel dit, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Als God geeft te spreken een goede tijding, dat is van God. Wij voelen toch wel aan dat alles wat de mens nou nog klaarmaakt, dat kan de toets van de tegenwoordigheid Gods niet doorstaan. En voel je dan niet aan dat het veel gezegender is om ergens anders over te praten? Of dacht je dat het een soort hobby is van een zondaar? Hij moet eigenlijk dit of hij moet eigenlijk wel mee. Maar hoe meer dat je nou in deze, ik weet het wel hoor, het is voor mezelf ook een moeilijk te verteren les. Altijd weer, en ik ben blij dat de Heer, dat ik me daar niet zorgen over hoef te maken, want dat de Heer heeft gezegd, ik zal leren. Al mijn kinderen zullen van mij geleerd zijn, anders dan keek hij er nooit doorheen. Maar dat is een grote voorrecht. Het is een moeilijk verteren les. Maar voel je, hoe dieper dat de Heer ons daarin leidt, hoe gezegender wordt deze waarheid geacht en bewonderd, dat de Heere nou Sion gelukkig betere gronden heeft gegeven dan die wij eronder schuiven. Het is een eeuwig onveranderlijk trouwverbond. En dat fundament wat de Vader gelegd heeft, die beproefde, die kostelijke steen. En red ik weer. Opdat de bedrukte zijn volks een toevlucht daarin hebben zouden. De bedrukte. Wat zijn dat? Dat zijn de ellendigen. Dat zijn ook zoiets als nooddruftigen. De drukte zijn ook de verdrukte. Ja, moet je goed begrijpen hoor. Als een mens haalt overal honing of vergif uit. Denk ik wel eens, want zo is een mens eenmaal werkzaam. Hè? Ik denk hier per se niet aan dat gewauwel. Van dat bedrukte volk, hè, heb je wel eens een toevlucht in? Nee, dat bedoel ik niet. Nee. De drukte, dat zijn zondaren die waarachtig Gods woord leren geloven. En als ze dat woord leren geloven, dan komt het in de praktijk van hun leven telkens weer uit. Ik ellendig mens. En dat is als het ware, nou ja, dat is allemaal werkzaam, medewerkzaam, om een mens altijd te drukken. Ja, gelukkig misschien nog niet, maar ik zou haast zeggen, gelukkig dat de Heer ons er ook niet te veel van moet gevoelen. Want dan zou een mens geen goed ogenblik hebben in zijn leven. Als hij daar alleen nou maar over had.
Maar als de Heer het eens doet gevoelen, hè, zondaar, kom nog eens ter zake wie je bent en wie ik ben. Dan zeg je, ja, net recht. Net recht. Zij zullen komen uit alle verdrukking. Maar die zullen een toevlucht hebben. Een veilige schuilplaats. Vleugelen als de vleugelen van een vogel die die uitbreidt voor zijn jongen. Kijk. Maar dan zeg ik het eens omdraaien. Kun je nou ook indenken dat de niet-bedrukte, de niet-noodrufte, dat je ook geen toevlucht hebt en dat je daar ook geen last van hebt? Want ja, een toevlucht heb je eigenlijk toch alleen maar, die komt van pas als je bij de bedrukte hoort. Bij die ellendige die nog geen ademhaling tot Gods lof voort kunnen brengen. Geen gedachte kunnen denken die hem wel behagelijk is. Ik kan niet eens zijn. Dat ook weten. Wat is het dan gezegend, hè? Dat de Heere zegt in die zekerheid, die bedrukte des volks, hè? Daarom heeft die Sion gegrond op die zaligmaker. Hij heeft er een fundament aan gegeven, opdat alle bedrukte, gaat voor allemaal, opdat ze allemaal een toevlucht daarin zouden hebben. Het vogeltje uit Egypte. Hoe staat het er het vogeltje uit het land van Astro, of een duif uit zich, of net andersom? Een toevlucht. Weet je wat ik ook nog dacht, en dan gaan we naar huis. Ik dacht ook nog aan een duiventil. Of een duivennest. Als je sprake hebt van een toevlucht, dat wil nou echt niet zeggen, moet je goed begrijpen, dat dat maar eens voor eens in het leven is. Zo bedoel ik het niet, maar voor mezelf zag ik er toch iets in van dat vluchten. Ergens naartoe vluchten. En toen zag ik dat het leven, dat is zo een strijdtoneel. De een zit hier in de put en de ander zit daar. En een derde die loopt weer met dat rond. Dat weten we geen eens van elkaar meestal. Maar dat zie je zo. En die duif ook, die vogels hebben veel vijanden, want die roofvogels, die grote roofvogels in de lucht, die vallen als een steen uit de lucht om die beesten dood te maken. En er stormt en allerlei weer is. Als je nou in de natuur, dan zie je die duif ook weer terugkomen naar één punt. Hoe dat nou precies kan, weten ze nog niet, de wijze mensen, maar het is zo. Nou, zo is nou ook met de Heer Jezus Christus, die toevlucht zijn volk. Dan zie je die kerk, zie je hier ook, vaak als dwalende schapen. En dan zit er daar een vast, en dan is er daar een de weg bijster. En dan heeft er daar een weer zich bezeerd. En dan is daar weer een wolf. En dan opeens, dat is ook niet door geen wijze te begrijpen, dan is daar de stem van de liefste. En die zegt, hier ben ik. Ik ben een toevlucht te allen tijden. Schuil bij mij. En dan valt alles weer weg. Dan is er maar één ding waar. En dat is onze gezegende Heere en Zaligmaker en de rest. Nou, zo is de Heere nu. Dat is een ellende. Ze zijn op reis. En er is al licht wat. En iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar ik zal ze lokken en trekken en in de woestijn en ik zal naar hun hart spreken, zegt de Heer. Oh, mensen, als we dit er nou eens van over mochten houden van dit uurtje. Dat er nou eens van over mochten houden. Wat is het eeuwig onbegrijpelijk voor zulke domoren die wij zijn. Wat is het toch eeuwig onbegrijpelijk dat God nou de zaligheid in zijn handen heeft gehouden en dat hij hem zelf werkt, uitwerkt, inwerkt, wat je maar noemt, dat het alles wat hij vrocht zal juichen tot zijn eer. Dan met je eigen kom je er nooit uit, dan zeg ik, oh nee, dat kan nooit. Zou ik ellendigen? Maar de boden moeten het horen, hoor. Hoeft niet te komen met praatjes. Kunnen wij niet dit of kunnen wij niet dat? Niks mee te maken. Het fundament ligt er al. En het gebouw is bezig te verrijzen naar God. Vastgemaakt bestek. En een schuilplaats, gelukkig niet in de kelder. Desnoods ook nog in de kelder. Maar een schuilplaats is er al. Want hij heeft gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Blijft in mij. Amen.